Goedemorgen, welkom bij NH Gooi Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio over regio-relevante medische en aanverwante onderwerpen welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek wordt vandaag verzorgd door Misha Speld. Fijn dat u luistert. Ja, eerder dit kwartaal spraken we al met twee orthopedische chirurgen in NH Gooi Spreekuur. Zo hadden we een aflevering over knieblessures en over heuparthroscopie, ook wel kijkoperaties genoemd. Wil je deze uitzending terughoren, bezoek dan onze website of zoek even naar uw favoriete podcastkanaal naar NH Gooi Spreekuur. En dit was even vooraf het reclameblokje voor onszelf. Dat doen we nooit, maar ik vond dit zo mooi omdat we ook vandaag weer een orthopedisch chirurg bij ons in de studio hebben. Vandaag gaan we het namelijk hebben over hand- en polsblessures. Deze komen meer voor dan je denkt. Vrijwel iedereen ervaart ooit een handverwonding en polsbreuken behoren tot de meest voorkomende fracturen. Veelal ontstaan deze blessures door een val. Denk bijvoorbeeld ook aan sporters. Maar ook wordt het veroorzaakt door ziektes zoals artrose, reuma of RSI. Zeker de helft van de polsblessures vereist medische behandeling. We bespreken dit onderwerp vandaag met dokter Sebastian Sauer, orthopedisch chirurg. Hij heeft gestudeerd in Amsterdam, gespecialiseerd in Nijmegen, Arnhem en Harvard Medical School. En in 2011 gepromoveerd en nu verbonden als handchirurg bij Expert Kliniek Hand- en Polszorg. Hij zit tegenover mij hier in de studio. Sebastian, van harte welkom.
Goedemorgen, dankjewel voor de mooie introductie.
Ik noemde het al, maar waarom zijn hand- en polsblessures zo vaak voorkomend?
Die komen heel veel voor omdat vrijwel iedereen zijn handen gebruikt. Zij werkt, dan wel sport, dan wel muziek. Zijn legio situaties waarbij mensen een letsel oplopen. En dat kan variëren van een kneuzing tot ernstig letsel. In die breedte eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk heel algemeen. Je noemde het al. Wat is eigenlijk dan het verschil tussen een kneuzing, een verstuiking en een breuk?
Bij een kneuzing hebben we het vaak over een letsel. Meestal is dat een stomp letsel. Dus dat wil zeggen niet scherp. Waarbij het weefsel kneust. Hè, dus beurs maakt. En dat kan gepaard gaan met zwelling of wat stijfheid. Maar dat dus niet daadwerkelijk iets breekt of scheurt. Dat is wat anders dan dat je bijvoorbeeld een luxatie noemen we dat. Of een ontwrichting van een gewrichtje. Dat kan een klein gewrichtje zijn of een groter gewricht. Of een breuk waarbij je daadwerkelijk een bot beschadigt. Maar zelfs een kneuzing kan resulteren in toch wel langdurig herstel. Waar behandeling voor nodig is. Dus zeker in de hand en pols. Een kneuzing kan meer problemen en langdurige klachten geven dan je zou verwachten eigenlijk.
En is dat omdat je dan als je een bot breukt het duidelijker is? Of is dat waar heeft dat dan te maken? Het verschil dan tussen die kneuzing en dat het langdurig is?
Het is een botbreuk duidelijker voor de patiënt, omdat je dan een röntgenfoto maakt en dan zie je, dit is gebroken. Ja. Dus dan snapt iedereen wel, oké, dit heeft tijd nodig. Het moeilijke is inderdaad dat als je een kneuzing hebt waarvan je denkt, het is niet gebroken, waarom duurt dit dan zo lang? In de hand zien we vaak, met name bij de vingers en bij de duim, dat je, doordat je het gebrek hebt aan een onderhuids weefsel, zoals veel spieren of vetweefsel, dat het al heel snel gaat zwellen en dat door die zwelling dat je een functiebeperking krijgt. Je moet je voorstellen, als je kijkt naar je eigen hand, dan heb je natuurlijk de huid, daar vlak onder zit meteen al een pees en bot en eigenlijk weinig spieren, wel in je middenhand, maar niet in je vinger. Dus als je een kneuzing hebt van je vinger en er ontstaat wat zwelling in, dan zul je meteen zien dat je hem heel een beetje beperkt kan buigen bijvoorbeeld. En dat resulteert meteen in een functieverlies. Dat kan in dagelijkse activiteiten zijn, maar dat kan ook zijn in je werk, in sport of muziekinstrument. En dus vandaar dat een kneuzing, waarvan iedereen ogenschijnlijk denkt van dat is niet zoveel, kan best wel wat klachten geven.
Ja. En dan is het eigenlijk daar weer aan gekoppeld de vraag van wanneer moet je dan met een hand- of polsklacht naar de huisarts?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat als je een letsel hebt gehad waarbij je een hoge impact heeft, hè, dus echt een sportletsel of iets, dan zou ik dat gewoon laten controleren. Het kan geen kwaad om een zorgverlener, dat kan een huisarts zijn, maar kan ook een fysiotherapeut zijn. Hè? Want je hebt ook een directe toegankelijkheid fysiotherapie. En dan met name dan een handtherapeut. Om even te checken van, oké, is dit normaal? Wat kan ik verwachten? Of is het afwijkend? Als jij gewoon je hand stoot in een thuissituatie, zo, dan hoef je natuurlijk niet naar de huisarts. Dat snapt iedereen. Maar geef het 1-2 dagen. Nou, en het blijft aanwezig, dan zou ik dat zeker doen. Ja, ja, absoluut. Als je daarentegen op het sportveld iets overkomt of je valt van je fiets, dan zou ik het wel even laten nakijken. En waarom dan? Nou, er zijn meerdere letsels waarbij het zonde is als je dat te laat ontdekt en dat het langer gevolgen heeft. Dat is zeker voor de hand en pols het geval.
Ja. En kan je ook iets breken in je pols of in je hand zonder dat je dat meteen door hebt?
Ja, absoluut. Ja, eigenlijk een veel voorkomend situatie is, ik ga even een voorbeeld geven, en dat zijn jonge mannen, dat zijn meestal een beetje tieners, die aan het voetballen zijn en die zijn bijvoorbeeld aan het keepen en die krijgen een bal tegen hun pols. Dan denk je, joh, een bal, dat is een groot voorwerp, misschien hard opgepompt, maar niet per se hard. En die pols klapt achterover, oeh, doet pijn, ik zie geen zwelling, geen blauwe verkleuring, dus het zal wel meevallen. Ik kijk het aan en dan gaat ik uiteindelijk de klacht ook wel weer over een aantal weken. Maar het blijft zeuren en die pols is dan minder belastbaar. En dan maken ze uiteindelijk een röntgenfoto en dan zien ze dat een specifiek bordje, het scaphoïd in dit geval, dus het een van de handwortelbeentjes, dan gebroken is. Ja, en dan loop je dus al weken achter, waardoor de genezing eigenlijk al is begonnen. En de kans is bestaan dat je een vertraagde dan wel een verkeerde genezing krijgt. Dus dan heb je het eigenlijk niet zo snel door. En dit is wel echt heel typisch voorbeeld van een breuk die gewoon ook door vertraging wordt gemist.
Ja, maar en hoe herken je dat dan? Even die tiener in onze oogenschouw nemen.
Als je teruggaat naar deze situatie en je bent aan het voetballen en je merkt dat je na, laten we zeggen 24 uur nog steeds gewoon heel veel pijn hebt. Want in de acute setting is het best lastig om te definiëren van waar zit het dan? Hè? Want alles is pijnlijk of misschien wel gezwollen, ja of nee. Maar als je na 24 uur of 48 uur op een specifieke plek in je pols en je duwt erop pijn hebt, dan zou ik zeggen, nou, laat dan even nakijken.
Ja. En betekent dat je als je een polsbreuk hebt, dat altijd in het gips moet geplaatst worden?
Dat dachten we vroeger wel, maar dat hoeft niet per se.
Oké.
Want eigenlijk is een polsbreuk is een algemene term voor een heel breed spectrum aan breuken, fracturen, wat wij dan noemen. Dus je kunt een scheurtje hebben, zeggen we dan. Dus dat zou dan een fissuur zijn. Dat kun je best met een drukverband doen of met een polsbreesje. Als het een breuk is die stabiel is, dat wil zeggen, we verwachten niet dat de pols of dat de breukdelen zullen verplaatsen in de loop van de weken, dan kun je dat met een gipsje doen. Nou, vroeger dachten we dat het moet dan 6 weken, maar inmiddels weten we uit de wetenschap, literatuur, dat het 4 weken meer dan voldoende is. En andere breuken die zijn weer dermate gefragmenteerd of instabiel, zoals dat heet. Mm-hmm. Dat wil zeggen, ze worden gezet, maar in de loop van de weken gaat die toch weer terugkantelen of draaien. Dan zullen we eventueel overwegen om dat te opereren. Om dus die botdelen te fixeren.
Ja. En je komt er precies achter door gewoon een scan daarvan te maken.
In principe een röntgenfoto.
Een röntgenfoto, sorry.
Ja, nee, dat maakt niet uit. Dus een röntgenfoto is in principe is dat de eerste stap die je doet. Een röntgenfoto. En een röntgenfoto vertelt jou als zorgverlener wat voor een type breuk, waar kijken we nu naar? Hè, is het een breuk in het gewricht of daarbuiten? En soms is daar dan een aanvullende scan voor nodig. En als je een aanvullende scan, dan hebben we het vaak over een CT-scan. En een CT-scan is ook een röntgenscan, ja. Alleen driedimensionaal. En dan kun je de type breuk beter analyseren. Heel vaak is dat niet nodig, maar voor specifieke breuken, met name in het gewricht, is dat echt van toegevoegde waarde, want je dan een beter plan kan maken voor de patiënt. Dan nog kun je beslissen, dat hoeft niet geopereerd te worden, dat zetten we in het gips. Meestal krijg je dan een provisorisch gips of een tijdelijk gips voor een week, en dan wordt het dan omgezet. Dan krijg je een gipswissel, en dat kan 2 of 3 keer, en dan worden er wel of niet tussentijds foto's gemaakt. Maar als de breuk op een gegeven moment stabiel is, dan wordt het gips verwijderd. Dan is de botgenezing nog gaande. Hè? Het is nog niet voorbij. Dus meestal duurt het wel 3 tot 6 maanden. Alleen hoef je er niet meer een gipspalk omheen te doen om die botfragmenten te immobiliseren.
En als 3 en 6 maanden, dat is inderdaad een lange tijd. En daarbij zit nog steeds een bepaalde sensitiviteit in de vorm van dat het nog weer, dat je het, hoe moet ik het het beste formuleren? Dat je voorzichtig om moet gaan met je pols? Of zeg je van, nou nee, je kan dan alweer, bij wijze van spreken, weer gaan voetballen?
Ja, in principe dat laatste. Het hangt natuurlijk een beetje van type breuk af. Maar als we zien op de röntgenfoto, dan wel op de klinische beoordeling, dat de breuk sterk genoeg is, botsterk genoeg is. En nogmaals, de genezing gaat door. Dan kun je hem wel gewoon weer gebruiken voor belasting, zoals dat heet. Hè? Of het nou sport is of voor je werk. Maar we zeggen er wel bij, let op, ja. Als je het gebruikt, dan voel je wel dat het nog reageert. Of dat het nog een keer pijn doet. Of dat je, als je met een racket slaat, dat je denkt, oeh, ja, na inspanning, dat is normaal. Ja. Nee.
Volgens mij noemde je het net al eventjes iets eerder. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies als de breuk niet goed geneest?
Dus er zijn eigenlijk twee situaties waarbij je zegt van, joh, er is sprake van een vertraagde genezing. Dus dat noemen we delayed, hè, de vertraagde genezing. Dat is ergens tussen 3 en 6 maanden, of non, betekent dus geen genezing. Gelukkig komt dat niet zo vaak voor, want dat is echt een vervelende situatie. Je moet je voorstellen, op het moment dat bot breekt, komt er een bloeduitstorting. En als er een bloeduitstorting, dan komt er een eerste vorm van een soort prematuur bot erbij. Dat noemen we callus. En dat vormt dan een brok aan weefsel, wat uiteindelijk zich modelleert tot nieuw bot. Daarvoor heb je bepaalde voorwaarden nodig. Dat noemen we stabiliteit. En dat is relatieve stabiliteit. Bijvoorbeeld door het aanleggen van gips. Of absolute stabiliteit. Ja, dan moet je met plaat of met schroeven moet je dan die botdelen aan elkaar vastmaken. Het kan ook zijn dat er bepaalde eigenschappen bij de patiënt zijn waardoor het bot niet goed kan genezen. Hè, de onderliggende ziekte of iets anders. Of er was te veel bewegelijkheid. Of de behandeling was misschien niet goed genoeg. Bij een non-union heb je eigenlijk een situatie waarin de bot dus niet goed belastbaar is. En de patiënt dus echt pijn blijft houden. Dus op het moment dat je eigenlijk die eerste periode van 3 tot 6 maanden door hebt doorlopen. En je ziet op een röntgenfoto geen genezing. En je maakt een CT-scan en je ziet geen volledige botdoorbouw. Dan spreken we van een delayed, dan wel non-union. Dan kan het zijn dat we zeggen, nou dan moeten we toch met een operatie bindweefsel wat er dan tussen zit en niet bot verwijderen, er wel of niet bot bijleggen en het weer opnieuw stabiliseren, meestal door een plaat of een schroef.
Ja, precies. Ja. We zitten nu in het voorjaar. Er zijn nog heel veel mensen die gaan skiën. Wat is precies een skiduim?
Ha, een skiduim, ja. Een skiduim is een letsel van de duim. En als je de duim bekijkt, tussen de duim en de wijsvinger, zit de overgang van het tweede kootje, zeg maar. Eerst een tweede kootje. Aan de binnenzijde zit de knobbel. Laat ik het zo maar even noemen. En daar zit een ligament en dat bandje. Dat zorgt voor stabiliteit van de duim. En je moet je voorstellen, als je een skistok vasthoudt. We noemen het een skiduim, maar het komt heel veel voor bij niet ski-gerelateerde letsels.
Kijk.
Dan komt je duim in een buitengewone positie naar buiten toe. En dan scheur je dus dat bandje. Dat kan je inscheuren en je kunt afscheuren. En dat is een gradatie van een klein beetje tot compleet afscheuren. En dat noemen we eigenlijk skiduim. Dus het is een bandletsel van de duim.
En dat kan je weer helemaal, dat kan je repareren als dat afgescheurd is?
Dat kun je repareren, maar het is ook niet altijd nodig.
Okay.
Dus in de setting, in de acute setting, hè, maken we meestal een foto. Is het gebroken, ja of nee? Niet gebroken, oké. Dan komt er een spalkje om. En dan beoordelen we meestal een week later van, is er sprake van een instabiel gevoel. Instabiliteit. En als dat een beetje is, dan zeggen we, nou, een beetje instabiel. Dan kun je dat met een spalk uitbehandelen. Maar hij zit echt heel instabiel. Dat betekent dus, ik hou mijn eindkootje vast en ik kan hem helemaal naar de zijkant bewegen. Dan adviseren we een operatie en dan kun je dat herstellen. Als je dat niet zou doen, dan hou je dus eigenlijk een minder stabiele duim over. En dan heb je dus moeite met iets vastpakken. Stel je voor, je wil je blikje frisdrank vastpakken. Dan lukt die dat niet. Dan glijdt hij af.
Ja. Nou, hebben we het over hand- en polsblessures. In hoeverre is het computergebruik oorzaak van klachten van hand- en polsblessures?
Dat zien we best vaak. Hè? Dus dan hebben we het even over niet-letsels. Dan hebben we het meer over gewoon gebruik.
Okay.
En over overbelasting van pezen en spieren. Er zijn veel patiënten die dit soort werkgerelateerde klachten hebben. Dan wel door ergonomische disbalans of eentonig, langdurig, dat noemen we dan statisch belasten. Die zien wij ook regelmatig. Veel voorkomend probleem. Niet altijd makkelijk te behandelen, maar ja, vergt toch wel 1 werkplek aanpassing en vaak fysiotherapeutische behandeling. Maar er ligt dus geen letsel aan te grondslag. Dat is echt meer een soort overbelastingsaandoening.
Ja. En hoe lang duurt ongeveer zo'n herstel van zo'n overbelasting?
Dat varieert, maar dat, als het hardnekkig is, dan kan het toch ook wel echt wel 3 tot 6 maanden duren. Ja.
Dat is vrij lang inderdaad.
Dat is heel lang, ja. Ja.
En, je zegt zelf van, het is moeilijk te behandelen, omdat?
Nou, ik denk dat het ook, ja, dat er meerdere factoren zijn, multifactorieel is. Ik denk dat er ook situaties zijn waarin stress een rol speelt, werkdruk, ja, van alles, zeg maar. Dus niet alleen het mechanische van de pees of de spier.
Karpaaltunnelsyndroom. Daar heb je ook mee te maken.
Dat klopt.
Kan je het uitleggen?
Zeker. Het karpaaltunnelsyndroom, carpus betekent pols. Ja. Dus als je het hebt over de karpale tunnel, heb je het over de tunnel van de pols. En daar liggen bepaalde structuren in, te weten de pezen van je vingers en je duim. Plus een zenuw. En dat is eigenlijk de hoofdzenuw voor het gevoel van je duim, wijs, middelvinger en een deel van je ringvinger. En een kleine spiergroep die aan de duim zit. We spreken over karpaaltunnelsyndroom als er te veel druk wordt uitgeoefend op die zenuw. Dat kan zijn naar aanleiding van een ongeval waar we het begin van het programma over gehad hebben.
Ja.
He, dus dat je een val hebt, dan kun je niet alleen maar breken, maar ook een karpaaltunnelsyndroom krijgen. Of van een infectie, dus dat je een ontsteking hebt waarbij er pus op hoopt, dat er te veel druk wordt uitgeoefend. Maar als we het hebben over, ik heb last van een karpaaltunnelsyndroom, dan hebben we het vaak over wat wij noemen idiopathisch. Dat wil zeggen, er is niet een hele duidelijk aanwijsbare oorzaak, maar ik heb wel last van bepaalde symptomen. Welke symptomen hebben we dan? Dan gaat het over tintelingen in de vingers. Tintelingen die dus vrijwel altijd aan duim, wijs, middelvinger, ringvinger zijn. En pink in mindere mate. En dat komt omdat pink een andere zenuw geïnnerveerd wordt. Dat is de ulnaris. Die zit aan de andere zijde.
Oké. En kun je blijvende schade houden als je te lang wacht met de behandeling van dit syndroom?
Nou, deze vraag krijg ik volgens mij dagelijks op mijn spreekuur. Dus, nou.
Ga je gang.
Heel goed. Het antwoord op is ja. Ja. En waarom dan? Nou ja, kijk, het zit hem niet zozeer in de duur van de symptomen. Hè? Dus je kunt best wel lang al last hebben. Want meestal begint het met wat tintelingen in de nacht. Zeggen mensen, ik word wakker van een slapend gevoel. En dat komt omdat ik zo en zo gelegen heb. En als ik het een beetje schud of wapper, dan is dat weg. In een later stadium gebeurt het ook overdag. Dan worden mensen, tijdens het fietsen heb ik het of autorijden, ik moet even mijn hand laten wapperen. En soms is het zo dat het dan ook continu aanwezig is. Ja. Dan hebben we het over gevoel. En het is niet altijd makkelijk om aan te geven of het nou prikkeling is, of tinteling is, of branderig of iets. Maar er komt een moment dat het gevoel loos is. Dat betekent dat je geen gevoel meer hebt in de toppen. En dan kom je in een situatie dat zeggen, oké, dat is bijna een onomkeerbare situatie. Dus of je dan daaraan geopereerd wordt, nu is het gevoelloos, ik moet me opereren, en dan bestaat de kans dat het niet meer herstelt. En heb je dus eigenlijk blijvende schade. Waar heb je dan last van? Nou ja, als je geen gevoel in je toppen van je vingers hebt, dan begint dat met, ik kan mijn knoopje van mijn shirt niet dichtmaken, ik kan kleine voorwerpen niet vastpakken, ik kan niet, fijne motoriek verlies dan. En niet zozeer functie of kracht.
Is een beetje, hoe heet het, vergelijkbaar als je op je handen gaat zitten. En dan ben je klaar en dan voel je ook die tintelingen.
Dat is correct. Dat is eigenlijk dezelfde sensatie. Ja.
Oké. Hoe wordt een zenuwbeknelling behandeld?
Dat is varieert van de beknelling zelf. Je moet altijd even nuance maken natuurlijk in het verhaal. Dus als je beginnende karpaaltunnelsyndroom hebt, kun je best volstaan met een spalkje voor de nacht.
Okay.
En dat heeft te maken dat als je een spalkje voor de nacht doet, dat je een diameter van je pols constant houdt en dus niet een beknelling veroorzaakt. Want heel veel mensen buigen hun pols tijdens hun slaap. Die krullen hem zo op. Ik doe het nu even voor, kunnen de luisteraars niet zien. Maar
herkenbaar.
Dus als je een spalkje hebt, dan hou je hem recht.
Ja.
En dan soms wordt een corticosteroïd injectie gegeven om tijdelijk de klachten te verlichten. Maar recent onderzoek laat zien, door de neurologie, dat eigenlijk een operatie de beste oplossing is voor deze aandoening. Alleen is dat niet altijd meteen nodig. Wat doe je met een operatie? Je creëert meer ruimte. Je maakt het dak open van de karpale tunnel. Dus je raakt de zenuw niet aan, je creëert meer ruimte. En daarmee is de druk van de zenuw af. Om nou te zeggen, iedereen die 's nachts wat tintelingen heeft, gaan we meteen opereren. Dat is natuurlijk onzin.
Nee. Nou, en toevallig zat ik gisteren televisie te kijken en komt er een reclame voorbij voor zo'n duim-pols brace. Normaal let je daar niet op, maar nu heb je natuurlijk heb je extra belangstelling daarvoor. Helpt dat nou echt?
Ja, maar dat is voor een andere aandoening.
Ja?
Dus dat is een duimspalletje wat werkt voor wat we noemen duimbasis, artrose of slijtage. In die situatie is het kraakbeen in het gewrichtje van de duimbasis ook wel CMC1 versleten. En kan dat een soort ontstekingsreactie geven. Het spalletje wat jij benoemt, dat noemen we dan een duimspalletje. Dat immobiliseert alleen dat gewrichtje, maar laat het eindkootje vrij.
Ja,
als het in de juiste positie geplaatst is. Dan zien wij, in ieder geval uit onze data van ons, vanuit onze kliniek, dat patiënten daar veel baat bij hebben. Het haalt de aandoening niet weg, maar vermindert wel de pijnklachten en maakt dat mensen zeggen, ik vind het een acceptabele situatie. Dus als iemand met zo'n probleem bij ons komt, dan zien wij, in 80% van de gevallen krijgt iemand van ons zo'n soort spalletje met wat oefeningen van een therapeut erbij.
Ja. In mijn inleiding noemde ik al even dat het de oorzaak van pols- en handblessures ook artrose kan zijn.
Kan.
Heb je artrose dan in je hand of in je pols?
Dat kan, ja. Ik kan het in één specifiek gewrichtje hebben. Bijvoorbeeld veel voorkomende duimbasis waar we het net over hadden. Ja. Maar ook het eindkootje, dus noemen we het dipgewricht. Dat komt ook veel voor. Polsartrose wat minder. En artrose kan ontstaan als gevolg van een ongeval. Of van een infectie of reumatoïde artritis. Maar heel vaak is het ook gewoon primair, dan weten we het niet. En of het komt in families voor.
Ja. Een soort familiair.
Familiair,
ja. Wat kan je nou zelf doen om zeg maar je handen sterk en soepel te houden? Want dat is denk ik toch ook een van de belangrijke aspecten.
Absoluut. Zoals iedereen bezig is met gezond zijn, hardlopen en naar de gym gaan. En zijn er ook hand- en polsoefeningen. Die kan iedereen ook online vinden. En het kan absoluut niet kwaad om gewoon dagelijks wat oefeningetjes te doen. Om je pezen en je gewrichten beter te laten bewegen. En dat zou ik zeker adviseren.
Ja, ik kan me nog voorstellen, dat heb ik zelf nog eens een keertje gehad met van die tennisballen.
Ja, knijpballetjes.
Knijpballetjes,
ja.
Inderdaad. Ja.
Ik heb ook patiënten die gebruiken van die Chinese ballen die ze dan ronddraaien.
En die geluidjes erbij.
Ja, prachtig. Nee, maar als je het maar blijft bewegen.
Ja. Ja,
ik denk dat het belangrijkste is.
En stel dat je wel een blessure hebt, hoe belangrijk is rust daarin voor het herstel?
In eerste instantie is rust wel belangrijk. Er zit altijd een balans in. Hè? Dus als je een blessure hebt, dan zijn we geneigd om er bijvoorbeeld tijdelijk een spalkje of een breesje om te doen. Zeker bij de vingers is dat altijd maar kortdurend. Want je immobiliseert kortdurend, want je wil zo snel mogelijk bewegen. Omdat je die stijfheid wil voorkomen. Want verkeerd immobiliseren, dus of een verkeerde spalk aanleggen, kan resulteren in langdurige stijfheid.
Ja. Ja. Wat is de grootste misvatting vanuit jouw perspectief als het gaat over hand- en polsblessures?
De grootste misvatting?
Ja.
Zo, dat is een interessante vraag.
Ja, we naderen het einde van het programma. Dus ik denk, van, dan laat ik toch even het lekkerste voor het laatst bewaren.
De grootste misvatting is dat alles geopereerd moet worden. Dat is de grootste misvatting, denk ik.
Dat
de oplossing
is. Ja.
Ik denk, de patiënten komen bij een hand- en polschirurg. En die denken ook dat een chirurgie of het opereren, dat een manier van behandelen is. Terwijl spalk, fysiotherapie ook een manier van behandelen is, maar wordt niet als zodanig erkend, want dan gebeurt er dus niks. En ik denk dat een groot deel van mijn vak bestaat ook gewoon op de juiste manier adviseren. Dat noemen wij conservatief, dus niet operatief behandelen.
Ja.
En ik denk dat dat een misvatting is.
En hoe vaak opereer jij? Dagelijks?
Twee keer per week.
Twee keer per week?
Ja.
Dus dat is best veel.
Ja, ik denk dat van alle patiënten die op mijn spreekuur komen, ik denk dat daar ongeveer 1/3 van wordt geopereerd en 2/3 niet.
Ja. Oké. Ja, dat was het alweer. De laatste vraag voor vandaag. Want we zijn aan het einde van het programma van deze uitzending. Dank dokter Sebastiaan Sauer voor jouw heldere uitleg en toelichtingen. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Heb je vragen, laat het ons weten. Blijf gezond, een fijne dag en tot volgende week.